Als we kijken specifiek naar Nederland, zien we dat er een grote ongerustheid is voor het klimaat. Maar als we dan gaan vragen aan de Nederlanders, oké, je maakt je ongerust over de klimaatverandering, maar zijt je ongerust voor u in uw regio? Wat zijn de gevolgen daarvan? Voelt jij die verandering voor u? Dan zien we dat Nederland eigenlijk helemaal onderaan de lijst staat.
Bijzonder moment vandaag, want ESG, even samengevat, goes international. Vandaag ontvangen we onze eerste internationale gast. Hij komt van niet al te ver, dus we houden het gewoon lekker in het Nederlands. Als hoofd van het Sustainability Network bij BNP Paribas zit hij namelijk in Brussel. En van daaruit stuurt hij een wereldwijde groep van duurzame experts aan. Met als doel?
Om als bank beter in te kunnen spelen op de enorme transities waar wij en onze klanten mee geconfronteerd gaan worden. Hoe en wat hij dan precies doet, daar komen we nog wel later over te spreken. Een onderwerp waar we zeker dieper op ingaan in deze aflevering is de rechtvaardige energietransitie. Daar stond het trouwens ook al in een eerdere aflevering met Werner Schouten uitgebreid bij stil. Ons gast heeft onderzoek gedaan onder Europese burgers naar hoe eerlijk of rechtvaardig de energietransitie volgens hen plaatsvindt. En we zijn razend benieuwd welke inzichten je met ons kunt delen. Welkom Wilfried Hemans. Welkom,
dankjewel voor de uitnodiging.
Traditiegetrouw beginnen we altijd met een paar ijsbrekers.
Ja, zal ik die eerste pakken?
Ja.
Eens of oneens, financiële instellingen moeten een voortrekkersrol nemen op duurzaamheidsgebied.
Eens.
Makkie, wat is effectiever voor het bereiken van een duurzame levenswijze? Belastingen en heffingen of subsidies?
Subsidies.
Gedrag of technologie, wat draagt meer bij aan duurzaamheid?
Technologie.
Die had ik niet verwacht. Oké. Nee. Kom maar later op.
Ja.
Eens of oneens, in de klimaatcrisis legt de ratio het tot nu toe af tegen de emotie?
Oneens.
En de laatste, dat is een wat bredere. Wat mis je in het klimaatakkoord van Parijs?
Wel ja, ik ben een jurist en voor mij, als er een akkoord gesloten wordt, dan is altijd de vraag naar de afdwingbaarheid. En in het verdrag van Parijs zijn duidelijke ambities geformuleerd, maar er is niks bepaald als een land haar intenties niet opvolgt, als ze geen klimaatplan indient en dergelijke dingen meer. Natuurlijk, de vraag is, had er afdwingbaarheid ingestaan, was er misschien nooit een
dat
akkoord
denk
geweest.
Niet, nee.
Dus ik denk, een tweede ding dat ik dan zou willen toevoegen is, we kijken allemaal naar 2050. Ja, 2050 is een beetje het streefdoel, het ultieme streefdoel. Ja. Een beetje als konijnen naar een lichtbak dat we kijken. Maar de vraag is, 2050, dat is nog zo lang. En ik denk dat het verdrag ook misschien tussentijdse ambities had moeten formuleren. Kijk wat de Europese Commissie, de Europese Unie gedaan heeft. Zij heeft een Green Deal, ook 2050 ambitie om een klimaatneutraal continent te worden. Maar zij heeft dat gecombineerd enerzijds met afdwingbaarheid, een klimaatwet, die ook de volgende commissies zullen moeten naleven, en met een tussentijds plan, een Fit for 55. We willen tegen 2030 onze CO2 verminderen met. Dus ik denk afdwingbaarheid één, maar ook wat zijn die tussentijdse doelstellingen? Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. We moeten ver vooruit kijken, het is achter de horizon, maar we moeten ook kijken wat zijn die tussentijdse doelen.
Ja, ik begreep wel van een eerdere aflevering met Tim, volgens mij, Tim Bertels, dat de komende COP, dat wel een soort van meetmoment wordt van jongens, gaan we het nou halen of niet, of zitten we er echt mijlenver vanaf?
Ja,
maar zonder die afdwingbaarheid inderdaad.
Dat ja, elke COP is natuurlijk een moment om de staten bij in te brengen. Ik denk dat dat het cruciale is. We moeten blijven praten. Zelfs al is er een COP die wat minder succes heeft, het praten en ook het bijeenbrengen van misschien wat minder traditionele partijen. Nu gaat het heel veel over oliemaatschappijen. Het gaat heel veel over oliestaten.
Nou, de volgende voorzitter is natuurlijk...
Van belang is dat die meer rond de tafel zitten. Want anders bereikt je niks. En dat kan altijd tot een dynamiek leiden. Het is ook weer een moment dat staten moeten komen met hun status van hun klimaatplannen. Ja. Dus dat in die zin is eigenlijk elke klimaattop cruciaal.
Dus jij kijkt wel hoopvol naar de komende COP.
Ik kijk voorzichtig naar dergelijke COP's. Ik kijk sowieso hoopvol naar wat er aan het komen is. Maar bon, het is een wisselwerking. Klimaat is heel hoog op de agenda gekomen. Is een politiek thema geworden. En daar kunnen we misschien straks nog wel op ingaan.
Ja. Misschien eerst even goed om wat achtergrond van Wilfried te vragen.
Wilfried, wat doe je precies bij BNP?
Ik bouw een nest. Laat me even uitleggen wat dat wil zeggen. Dat is eigenlijk een afkorting voor Network of Experts in Sustainability Transitions. Wij zijn Wereldwijd is BNP Paribas met een 180.000 medewerkers. En daar zijn heel wat medewerkers die met duurzaamheid bezig zijn, in hun hoekje. Dat kan zijn met mensenrechten, dat kan zijn met sociale inclusie, met de energietransitie. En we creëren eigenlijk een virtueel netwerk. We hebben in kaart gebracht meer dan 500 medewerkers wereldwijd, die in verschillende landen, in verschillende business lines daarmee bezig zijn. En het doel is eigenlijk te zorgen dat zij elkaar kennen, dat wij hen kennen, dat wij hen kunnen ondersteunen. Maar ook dat de kennis die ze hebben, dat dat, ja, laat me zeggen, gedemocratiseerd wordt, dat dat niet in één business line blijft zitten. Op die manier versnellen we eigenlijk de kennis van duurzaamheid doorheen de bank. Identificeren we ook thema's waar we concreet experten kunnen rond samenbrengen. Bijvoorbeeld het thema, je hebt er naar verwezen, rechtvaardige transitie, is iets waar verschillende business lines mee kunnen bezig zijn. Ik denk aan groene waterstof, ik denk aan de Green Deal. Het zijn allemaal thema's waar we in subgroepen mensen kunnen rond samenbrengen.
Dus dat is wat we doen. Oh, sorry. Even voor de luisteraar, business lines, wat bedoel je daar precies mee?
Wel, dat zijn eigenlijk de entiteiten binnen BNP Paribas die specifiek bepaalde klanten diensten aanbieden. Bijvoorbeeld, we hebben entiteiten die werken naar de particuliere klant toe. We hebben entiteiten die werken naar de KMO's toe, naar institutionele investeerders, naar de overheden en naar de bedrijven. Dat zijn business lines.
Ja.
En hoe draag je die kennis dan? Want dus enerzijds is het borgen dat die kennis binnen de bank bij iedereen terechtkomt, dat iedereen naar een hoger niveau wordt gedeeld. En hoe breng je dat dan weer vervolgens naar de buitenwereld?
Ja, eigenlijk het einddoel is natuurlijk dat we onze klanten beter kunnen begeleiden in hun transitie. En dat gaat zowel over de transitie van hun activiteiten als van, laat me zeggen, hun financiële middelen. Ja? Is het van belang dat we als bank nadenken over welke producten kunnen we ontwikkelen die tegemoetkomen aan die noden. Dat kan zijn beleggers die echt willen investeren in de transitie, die niet willen investeren in bepaalde sectoren, die juist wel willen investeren in de energietransitie. Maar dat kan ook zijn dat we werken aan bepaalde financieringsmethodes, obligaties bijvoorbeeld, het zoeken van kapitaal op de kapitaalmarkten. Op die manier bedrijven hun businessmodel te laten aanpassen. Te investeren in hernieuwbare energie. Te investeren in circulaire economie, processen en dergelijke dingen meer. Dus het gaat eigenlijk als bank om twee grote groepen. Hoe financieren we die transitie? Dat zijn meer de leningen. En dat kan gaan over particulieren, bedrijven of overheden. En anderzijds, hoe kunnen we aan investeerders mogelijkheden bieden om die investeringen ook een impact te laten hebben?
Ja.
En doen we dat goed? Vind je zelf?
Ik vind dat het altijd beter kan, maar we doen het zeker goed. We worden natuurlijk terecht soms bekritiseerd over het feit dat wij aanwezig zijn in een aantal sectoren. Maar wat mensen dikwijls niet zien, is dat juist door de aanwezigheid in die sectoren en het feit dat we daardoor kunnen bepaalde voorwaarden stellen, bepaalde best practices, goede praktijken kunnen aanmoedigen, dat dat ook zijn impact heeft. En als je het vraagt aan gespecialiseerde rating agencies, dat zijn agentschappen die rankings gaan maken van wie zijn de banken die het beste zijn op vlak van duurzaamheid, komt BNP daar over het algemeen goed uit.
Ja. Ja,
dat is altijd een beetje het dilemma, hè? Van trek je eruit een sector terug met het risico, hè, dat je daar ook helemaal geen invloed meer op kan uitoefenen, of blijf je er toch nog in en probeer je dat gezamenlijk of van binnenuit in de goede richting te duwen.
Ja, onze voorkeur gaat naar het aanwezig blijven om onze klanten te begeleiden in de transitie. Ik denk, we moeten ons hiervan bewust zijn. Wat we nu meemaken is een industriële revolutie zoals we de voorbije 200 jaar er een aantal hebben meegemaakt. Dit is volledig vergelijkbaar. En dus de beste manier waarop wij dat kunnen doen is in een aantal heel gevoelige sectoren voorwaarden stellen. We doen dat met wat we noemen sector policies. Bijvoorbeeld, ja, we zijn aanwezig in de defensieindustrie. Maar niet alle soorten wapens, niet in alle soorten landen. Ja, palmolie, dat kan schadelijk zijn, maar we vinden dat terug in van shampoo tot choco vind je palmolie dikwijls terug. Hoe kun je dan met die leveranciers eisen dat ze voldoen aan de hoogste standaarden die er wereldwijd bestaan? Dus een eerste manier om dat te doen is het ontwikkelen van sector policies. En voldoen bedrijven niet aan de voorwaarden, dan gaan we ze niet meer financieren. We hebben op dit moment een lijst van een 1300-tal bedrijven die niet voldoen aan de voorwaarden, of we hebben in enkele gevallen gaan we een stapje verder. Je verwijst naar een exit, het uitstappen uit een bepaalde sector. We hebben dat gedaan met de tabaksindustrie, omdat wij het gevoel hebben dat er in de tabaksindustrie geen transitie is en dat daar ook niet echt een intentie is. En we zijn ook uit de sector gestapt van de bedrijven die gespecialiseerd zijn in alles wat te maken heeft met schalieolie, schaliegas, teerzanden en opsporingen op de Noordpool. Nu, de laatste editie daar, de laatste etappe is het uitstappen, geleidelijk aan uitstappen uit bedrijven die elektriciteit maken op basis van steenkool. Het streefdoel is in de OESO-landen en Europese landen tegen 2030, de rest van de wereld 2040. Maar elektriciteitsbedrijven die nu werken met steenkool en geen transitieplan hebben, hebben we nu reeds vorig jaar uit onze portefeuille gehaald. Dat ging om de helft van de klanten. Dus ja, het is een keuze die gemaakt in een aantal gevallen. Betekent dat je ook business verliest door uit de specialisten te stappen die met schalieolie bezig zijn, hebben wij... In de Verenigde Staten heeft dat een 100 miljoen aan inkomsten gekost, een 100 miljoen dollar aan inkomsten. Dus het zijn keuzes die gemaakt, die een impact hebben, maar die volgens ons eigenlijk als bank niet meer dan logisch zijn. Ja. Waarom? Ik praat maar door. Hè.
Ja, dus, ja, ja.
Waarom? Uiteindelijk, we werken met het geld van onze klanten. Ja? En dus wij willen investeren en financieren naar de toekomst toe. Als we investeren in dingen waarvan we van overtuigd zijn dat die de toekomst niet uitmaken, ja, dan dreigen we te eindigen met wat we noemen stranded assets. Dat wil zeggen, je investeert in iets of je geeft een lening aan iets over 10, 20, 30 jaar, dat over 10, 20, 30 jaar misschien niks meer waard is. Bijvoorbeeld elektriciteit gebaseerd op steenkool. Dat is wat je kunt beschouwen als een stranded asset. En dat is een moeilijke oefening. Want er gebeuren heel veel ontwikkelingen op dit moment. Er wordt gekeken naar, ik zeg maar iets, groene waterstof. Is het moment om al in groene waterstof te investeren? Dus daar heb je expertise voor nodig. Daar moet je je risicomodellen op kunnen aanpassen. En daar kom ik dan weer terug op het belang van expertise. Het is cruciaal om niet alleen in huis, maar ook extern, de nodige expertise te hebben om te kunnen evalueren. Is dit de technologie van de toekomst? Of is het ze niet?
Of is het schaalbaar genoeg?
Is het schaalbaar genoeg, inderdaad. Dus dat zijn... En daarvoor kun je kunt moeilijk in elk... afzonderlijk land en in elk businessline, zoals ik het noem, expert hebben in alle domeinen. Dus we moeten ze laten samenwerken. Samenwerking is cruciaal. Ik denk dat dat in het algemeen ook cruciaal zal zijn.
Ja, mooi.
Wat is jouw achtergrond? Hè? Is die altijd geweest in duurzaamheid?
Ik ben een jurist van opleiding en ik ben mijn loopbaan begonnen bij het Rode Kruis. Ah, dus mijn specialisatie is
heel iets anders.
Ja, mijn specialisatie is eigenlijk het oorlogsrecht, het humanitair recht. Ik heb dat gedaan in de jaren 90, dus dat zijn de jaren van na de Koude Oorlog, oorlog in Joegoslavië, de genocide in Rwanda, maar ook het Internationaal Oorlogstribunaal, ook het verdrag tegen antipersoonsmijnen. Het is in die periode dat ik voor het eerst eigenlijk toch ook wel het besef heb gekregen, cruciaal voor vrede en stabiliteit, is een goed draaiende economie. En daarin spelen overheden een belangrijke rol. Mm. Daarmee het belang van het Europees project bijvoorbeeld. Maar daar speelt een goed draaiende economie, bedrijven en zeker ook banken een cruciale rol in.
Ja.
Dus dat wil niet zeggen dat ik daarmee meteen binnen de bankensector ben gerold in het duurzaamheidsbeleid. Integendeel, oorspronkelijk was men vooral bezig met filantropie, met solidariteit. We geven wat aan goede doelen.
Ja.
Maar daar draait het natuurlijk niet om. Het is belangrijk. Het is belangrijk om je teams mee te krijgen. Het is belangrijk soms ook om klanten zelfs mee te krijgen. Het is belangrijk om je moeilijke boodschappen aan op te hangen. Maar het gaat om je kernactiviteiten. De vraag is, kunt jij voor je kernactiviteiten je negatieve impact vermijden, afbouwen, beperken? En kunt jij met je kernactiviteiten uw impact groter maken dan gewoon uw activiteit. Zodat het een positief is voor de samenleving, een positief voor de klant en een positief voor u als onderneming, want je blijft een onderneming.
Ja.
Dus zo ben ik er eigenlijk een beetje ingerold door de combinatie dat op het moment dat duurzaamheid werkelijk met de kernactiviteiten te maken heeft, heb ik dat eerst in België gedaan. Waar we het ook trouwens linkten aan de activiteit van public affairs. Meer en meer is dit een thema dat op de agenda staat van de overheden, van de regeringen. En dus is dat daar is een kruisbestuiving tussen duurzaamheidsbeleid en de relaties met de overheid.
Ja, maar dat kan ook... Mijn eerste insteek was dat je zei van PR. Dus moet je dan ook niet oppassen dat mensen duurzaamheid als het nieuwe Greenwashing, dat bedrijf het gebruiken als kijk eens hoe goed ik ben.
Ja, ik denk dat het... dat veel meer dan 5 of 10 jaar geleden, zeker de laatste jaren, draait alles om, is uw engagement, kunt je uw engagement reëel maken? Is uw engagement daar om gewoon, u heeft het woord greenwashing gebruikt, om een beetje aan marketing te doen?
Ja.
Of zijt je echt aan het veranderen? En dat is cruciaal. We hebben daar bij ons binnen de banken een procedure voor opgesteld, dat als entiteiten in een land een bepaald engagement willen nemen, dan wordt het eerst geverifieerd, kunnen wij dat engagement wel aangaan? Want soms word je onder druk van conculega's of van organisaties, word je soms meegenomen in een van oké, we moeten dit mee ondertekenen. Maar kunnen we ook echt zo'n engagement aangaan? Een groot voorbeeld daar rond is de Net Zero Banking Alliance.
Ja.
Alle grootbanken in de wereld, maar ook alle verzekeraars, alle asset managers, zijn in een soort van engagement gegaan om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Opnieuw 2050, dat zijn heel wat regeringen, dat zijn heel wat CEO's, dat betekent dat we een aantal onder ons hier op pensioen zullen zijn. Wat is uw engagement in tussentijd? Wat gaat je doen tegen 2030? Wat gaat je doen tegen 2040? En hoe berekent je dat dan? En dat is een heel groot traject. Concreet betekent het dat wij onder andere met ING hier in Nederland en een aantal andere banken, een vijftal andere banken, een methodologie hebben opgezet om bijvoorbeeld in onze kredietportefeuille te gaan berekenen hoeveel CO2 financieren we daar eigenlijk mee? Als we aan elektriciteitsbedrijven kredieten verlenen, eigenlijk hoeveel CO2 zijn we dan aan het financieren? En hoe kunnen we dat in lijn brengen met een scenario naar net zero tegen 2050? En die scenario's die worden dan uitgestippeld door bijvoorbeeld het Internationaal Energieagentschap. En dan proberen wij daaronder te blijven. Onder het bijvoorbeeld het aantal gram per kilowattuur.
Ja, dus dat inzicht, dat is al belangrijk, hè, om dat inzichtelijk te maken hoe wij welk pad wij volgen of kunnen volgen. Maar hoe zit het dan met accountability? Want dat is misschien een vrijwillige commitment. Hè. Je noemde net in het begin klimaatakkoord. Ja, als we daar ook niet op kunnen afdwingen of dat er geen methodes zijn om mensen ook aan te spreken. Of hoe zit dat met zo'n Net Zero Banking Alliance?
Een Net Zero Banking Alliance, binnen de alliantie zelf, heeft het bij mijn weten, als je niet komt met tussentijdse doelstellingen, mocht je niet meer bij de alliantie zijn. Dus er zit een stukje name and shame bij.
Ja. Er zijn ook partijen die nu eruit...
Er zijn wel...
Dat is ook een soort van imagoverlies, toch? Als je zegt van ik ga erin en dat je...
Er zijn een aantal mensen die er ook zijn uitgestapt. En dat heeft eigenlijk te maken met het feit dat... voor een stukje zijn er een aantal uitgestapt omdat zij het gevoel hadden, wij kunnen dit niet realiseren en we hebben het risico om daarna juridisch aansprakelijk gesteld te worden.
Ja. Ja.
Want wat we zien rond greenwashing is dat een aantal autoriteiten, toezichthouders, nauwer zijn gaan toezien en al een aantal financiële instellingen boetes hebben gegeven voor een reclame die te enthousiast is, die niet correct is.
Ja.
Dus je ziet inderdaad een stuk tussenkomst van de toezichthouder. Je ziet ook een groter risico voor juridische aansprakelijkheid. Een van de grote ontwikkelingen daar is voor mij dat naast een aantal landen nu ook Europa aan het werken is aan een reglementering rond wat we noemen due diligence. Dat wil zeggen, je moet zorgvuldig je business doen. Dat wil zeggen, je moet kijken wat is de impact van je activiteiten op milieu, op sociale rechten, op mensenrechten. Niet alleen bij je eigen medewerkers, maar ook in je toeleveringsketen, in je supply chain. We hebben dergelijke wetgeving. We hebben die in Frankrijk, we hebben die in Duitsland, ik denk ook in Nederland rond kinderarbeid, we hebben die in Engeland rond modern slavery. Er zijn een aantal nationale wetgevingen die op dit moment... tot gevolg hebben dat er een aantal financiële instellingen, maar niet alleen financiële instellingen, ook andere bedrijven, voor de rechtbank worden gedaagd. Precies omdat ze verweten worden dat ze niet genoeg kijken naar de impact van hun kernactiviteiten. En dat gaat tamelijk ver.
Dat gaat tamelijk ver, want ik hoor bedrijven zelfs klagen van dat ze helemaal overweldigd worden door al die regelgeving, dat ze daar veel te veel tijd, de capaciteit, mensen, energie aan kwijt zijn, dat ze niet meer aan ondernemen toekomen.
Ja.
Hoe zie jij dat?
Ik denk regelgeving is noodzakelijk. Als we het gewoon overlaten...
Jurist, hè?
Ja, maar niet alleen dat. Maar als we het gewoon overlaten aan de sector, regelt het wel. We hebben in het verleden gezien waar dat toe kan leiden.
Nou, dat vind ik een onmerkelijke uitspraak. Dus het zelfcorrigerende vermogen van sectoren...
Ik denk dat je een middenweg moet vinden tussen inderdaad zelfcorrigerend en regelgeving. Er moeten grenzen gezet worden door de regels, door de regelgever. En dan is de vraag, ja, waar gaat je vooral je op concentreren? En ik denk rond duurzaamheid heeft het te maken met data. Heeft het te maken met, oké, ik ben een bedrijf, ik wil, twee dingen moet ik weten. Enerzijds, wat is mijn impact als bedrijf op de samenleving? Die kan goed of slecht zijn, hè? Wat is mijn impact op mensenrechten, op sociale rechten, op het milieu, op het klimaat? Dat is één richting. Maar ik wil ook iets anders weten, dat is namelijk, beseffen wij wat de impact zal zijn van de veranderingen die er zijn aan de kant van klimaat, aan de kant van regelgeving, aan de kant van de klantenvoorkeuren, aan de kant van meer juridische reglementering op het bedrijf. Een voorbeeld. Als we het hebben over klimaat, kunnen we het hebben over twee soorten risico's. Ja, fysieke risico's en transitierisico's. Fysieke risico's, ik denk niet dat ik daar veel voorbeelden van moet geven, maar als we zien wat er de voorbije maanden weer gebeurd is aan overstromingen, aan bosbranden, aan stormen en dergelijke dingen meer, we hebben die altijd gehad. Maar de frequentie en de intensiteit is aan het toenemen. Dus ik wil graag weten, in de bedrijven waarin we beleggen en die we financieren, wil ik graag weten, hoe gaan zij daarmee om? Zitten zij in overstromingsgebied? Zijn zij afhankelijk voor in een toeleveringsketen van een rivier die elke zomer uitdroogt? Dat is het fysieke risico. Dat is een van de dingen die ik wil weten.
Ja, maar dat is goed te meten ook.
Dat is inderdaad, daar wordt wel naar gekeken. Ja. Maar dat wil zeggen dat je rekening moet houden met de snellere veranderingen. En dat misschien overstromingsplannen die bestaan uit het verleden, misschien wat moeten aangepast worden. Ja. Hetzelfde met de droogtes. Als we zien wat die toenemende droogtes geven aan bosbranden, dan moet daar moet mee rekening gehouden worden.
Maar transitierisico's zijn moeilijker.
Transitierisico is eigenlijk, heeft voor mij te maken met het feit dat je bijvoorbeeld de toenemende wetgeving gaat zien die een impact gaat hebben ook op de businessmodellen van bedrijven, op het inkomensmodel van bedrijven. Een voorbeeld is het geven van een prijs aan CO2. Nou, in het verleden mocht jij CO2 in de lucht duwen zoveel als je wilde. Er was niemand voor wie dat iets kostte. Dan zijn er twee modellen ontwikkeld. Enerzijds een model van een belasting. In Canada of in Zweden bijvoorbeeld betaalt je per ton CO2 belasting. Ja, en die belasting gaat omhoog. Dat is één model. Een ander model is waarbij je het recht geeft om CO2 uit te stoten en daar een prijs op plakt en geleidelijk aan die rechten gaat verminderen. In Europa hebben we zo'n mechanisme. Het ETS. Ook in China heeft zo'n mechanisme met lagere prijzen. Als ik kijk naar hoe die prijs is geëvolueerd, voor corona rond 10, 15 euro per ton. Nu zitten we rond de 80, 50, op een bepaald moment boven de 100. En sommige mensen denken dat die naar over de 200 moet gaan. Dit heeft een impact op het inkomensmodel van bedrijven. En daar moet je dus mee rekening houden. En Europa heeft dat uitgebreid. Vroeger was dat alleen de industrie. Nu gaat dat ook te maken hebben met woningen, met vervoer, met scheepvaart. Ja. Dus dat zijn de dingen die we qua data willen weten.
Ja. Dat zijn trouwens allemaal belastingen, toch, waar we het nu over hebben. Meer dan subsidies, terwijl volgens mij...
Ja, tot nu toe gaat het over inderdaad dwingende maatregelen. Ja. Wanneer we het hebben over subsidies, over incentives, dan gaat het inderdaad eerder over, hoe kun je mensen aanmoedigen om zonnepanelen te installeren, om een thuisbatterij te installeren, om een elektrische wagen te nemen. En daar zien we, als je kijkt wereldwijd, twee grote modellen. Europa, alhoewel ze eigenlijk, denk ik, bijna evenveel gaan besteden aan het klimaat in hun budgetten voor de volgende jaren, heeft voornamelijk de perceptie dat ze met reglementering bezig is. Je moet rapporteren over je impact. En,
precies. Dat zei ik net met het bedrijfsleven. Wordt helemaal
precies. Maar Verenigde Staten is vorig jaar gekomen met de Inflation Reduction Act. Ja. En heeft gezegd, we gaan $369 miljard ter beschikking stellen in de vorm van subsidies. En dat had nog geen rekening met de belastingsvermindering. Dus daar gaat het over misschien wel een triljard aan dollars. En je ziet dat daar een hele beweging is. Dat een hele beweging in gang zet van innovatie, van investeringen, ook van petroleummaatschappijen nota bene, daar rond. Dus incentives is, laten we zeggen, logischerwijze, en blijkt ook uit de studie die we gedaan hebben rond rechtvaardige transitie, is het eerste waar de mensen naar vragen, geef ons incentives. Maar ik denk dat er aan de andere kant toch ook af en toe wat dwingende maatregelen zullen nodig zijn.
Oké. Je gaf al het haakje aan, maar nog heel even haakje naar de studie die jullie gedaan hebben. Maar nog even, je zegt dus die subsidies... vind jij een belangrijke prikkel, omdat je ook het innovatievermogen verbetert. Want daarnaast zei je van, ik was nog een beetje verbaasd, wat heeft nou meer impact, gedrag of technologie?
Ja.
Ik had jou ingeschat als naar de gedrag, maar je zei van technologie is.
Wel ja,
is
ik heb wel wat nagedacht over laat me zeggen, wat zou die mogelijk. Technologie is voor mij belangrijk. En dan heb ik het niet zozeer over waar de laatste tijd veel rond te doen is, over moeten we de stralen van de zon terugkaatsen en dergelijke, of hoe moeten we CO2 uit de lucht plukken. Dat is ook technologie. Dat is misschien in de verre toekomst, is dat misschien wel iets, maar waar het nu over gaat is de technologie waar we dagelijks mee bezig zijn, waar wij als individu, als koppel, als familie kunnen een versnelling mee maken. Hoe kan ik mijn huis energie efficiënter maken?
En inderdaad, die thuisbatterij bijvoorbeeld.
Voilà, een thuisbatterij. Als je leest wat er op dit moment verschijnt rond batterijen en de technologie van batterijen voor wagens, daar gaat ook nog van alles in mogelijk worden. Dus technologie gaat volgens mij wel een aanstroomeffect hebben voor gedragsverandering.
Ja, oké. Misschien is dit het moment om even naar je studie te gaan. Waarom hebben jullie die studie? Misschien kun je er iets over vertellen. Waarom hebben jullie dat überhaupt gedaan? Wat gaat de studie?
Misschien even de titel, hè? Het gaat over The Just Transition.
Ja.
Een van de onderzoek uitgevoerd in Europa.
Ja.
Onder een tiental Europese landen, geloof
Precies,
ik.
Precies, ja.
Maar misschien kunnen we even beginnen met het concept Just Transition.
Ja.
Om dat even te verduidelijken.
Ja,
wat houdt het in?
Wel, voor mij houdt het in, hoe kunnen we de energietransitie doen, waarbij we zorgen dat iedereen aan boord blijft. Wat bedoel ik daarmee? We zien nu langs alle kanten dat er een enorme versnelling is op het vlak van transitie in het algemeen, maar we hebben ons gefocust op de energietransitie. We zien het langs de kant van de regelgever, de toezichthouders, de kapitaalmarkten, de banken, de bedrijven. Iedereen is ermee bezig. Het is echt een revolutie. We zien dat bijvoorbeeld de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, heeft gesproken over de twin digital and sustainability revolutions. En ik vind dat een hele goede vergelijking is. Want met de digitale revolutie hebben we gezien hoe dat de voorbije 10 jaar alles is veranderd.
Ja.
De manier waarop wij werken, waarop we leven, waarop
thuis
we reizen, waarop we kopen, alles is veranderd. Die duurzaamheid, die energietransitie, die gaat eigenlijk hetzelfde veroorzaken. Die gaat veranderen de manier waarop we reizen, waarop we naar het werk gaan, waarop we ons huis verwarmen, wat we consumeren. Dat gaat dat allemaal veranderen. En dus, dat gaat heel snel gaan. Maar wat we gezien hebben met de digitale revolutie, is dat die snelheid tot gevolg heeft gehad dat niet meer iedereen mee is. Bijvoorbeeld, ik ken de cijfers nu uit België. Daar heeft de Koning Boudewijn Stichting berekend dat ongeveer 40% van de bevolking niet meer kan volgen. En dan gaat het niet alleen over mensen die niet de apparatuur hebben voor digitaal te zijn of de connectie hebben, maar gewoon mensen die niet meer kunnen volgen met het aantal veranderingen dat de app verandert, of de schrik die erin zit rond phishing bijvoorbeeld. Dus we zien 40% van de bevolking kan niet meer volgen in een digitale maatschappij.
Dus dan heb je niet eens over financiën of zo?
Ik heb het nu puur over de digitale revolutie.
40%.
Dat is heel veel. Ja. En dat is waarom in België ook een groep van bedrijven, academici, organisaties, overheden hebben samengezet om te zeggen, we moeten hiervan bewust zijn. Als bedrijf moet je van bewust zijn, als jij iets doet digitaal, en alles is digitaal. Ik wil mijn kinderen inschrijven op school, digitaal. Ik wil mijn tandarts, mijn dokter, mijn
Dus je hebt het echt over vitale functies. Zijn niet dat je de laatste TikTok van Jenner hebt gemist of zo, maar gewoon dat je echt vitale.
In de samenleving moet je digitaal
kunnen meedraaien.
Precies. Die energietransitie die gaat nu ook zo snel.
Ja.
En ons idee was, zijn we wel zeker dat iedereen mee kan? Ja? En vandaar dat we op een bepaald moment als bank gezegd hebben, ja, we zijn bezig met die energietransitie, we hebben van alle activiteiten daar rond. Ja, we zijn bezig met sociale inclusie, ja, met microkredieten en met hoe past je producten daaraan. Maar de link tussen de twee, hoe zorg je ervoor dat jij inzet op de energietransitie, maar dat iedereen mee kan, dat was voor ons een vraagteken. Dat was voor ons, oké, hebben we daar iets rond? Weten we wat daar rond bestaat? En dus dachten we, weet je wat, we gaan eerst eens vragen aan de mensen in een tiental Europese landen. Gaan we vragen, oké, die energietransitie, wat betekent dat voor u concreet? Die klimaatverandering, wat betekent dat voor u concreet? En die rechtvaardige transitie, zegt u dat iets? En ziet gij daar oplossing voor? Dat is de studie die we gedaan hebben.
Oké. Kun je iets zeggen over de uitkomsten daarvan?
Ja.
Misschien is het handig om even op Nederland te focussen, of anders wordt het heel breed natuurlijk.
Ja. Laat me zeggen, in eerste instantie, wat iedereen gezegd heeft en waar ook Nederland bovenaan zit, is...
kost het.
Dat speelt...
Nederlanders kennen het, hè? Dat zeggen jullie toch altijd over ons?
Dat speelt bij iedereen. We zien dat de top 2 thema's zijn Klimaatverandering en de koopkracht. Dat zijn de twee thema's. Eigenlijk in omgekeerde volgorde.
Want even, wanneer is het onderzoek uitgevoerd?
Wel, dat is denk ik een van de redenen waarom. Het is in februari, maart uitgevoerd.
Net na de oorlog.
We zitten met de gevolgen post-COVID. We zitten met Oekraïne. We zitten met inflatie. We zitten met hoge energieprijzen. Het is in die periode dat die enquête is afgenomen. Precies. Okay. Dus je ziet, en ik denk dat de context een stukje meespeelt, je ziet dat die twee thema's, naast voor de landen die in de buurt van Oekraïne zitten, veiligheid, maar de twee thema's zijn koopkracht en klimaat. En we zien, als we kijken specifiek naar Nederland, zien we dat er een grote ongerustheid is voor het klimaat. Daar zitten jullie bij de landen zoals Spanje en Italië. Italië zit wel nog een stuk hoger, maar toch bij de grote groep.
Dat vond ik opvallend.
Zal ik hem even noemen? 76% van de Nederlanders maakt zich tamelijk of veel zorgen over klimaatverandering.
Precies. Ja. Maar als we dan gaan vragen aan de Nederlanders, oké, je maakt zich ongerust over de klimaatverandering, maar zijt je ongerust voor u in uw regio? Wat zijn de gevolgen daarvan? Voelt jij die verandering voor u? Dan zien we dat Nederland eigenlijk helemaal onderaan de lijst staat. Dus er is een ongerustheid.
De implicaties merken we niet.
Nee, tenzij je in Valkenburg woont en je hebt vorig jaar die overstroming meegemaakt, wijze van spreken. Maar voor de rest valt het bij ons dan wel mee. Daarom kan ik me voorstellen dat Italië daar heel hoog op scoort.
Ja,
want die hebben met droogte en natuurlijk dat
noodweer.
Ja, wat mensen voelen zit een stuk hoger in andere landen. Ja. Frankrijk, Spanje, Italië, dat zit daar een stuk hoger. Maar als we dan de vraag gaan stellen, oké, zou je nu kiezen voor koopkracht? Ja? Alhoewel we dan wat minder klimaatmaatregelen zouden moeten nemen. Of kiest je voor klimaat, alhoewel dat een impact zou moeten hebben voor het comfort? Dan zien we voor Nederland, naast de 20% die de keuze niet kunnen maken, is de helft gesplitst. Dus we zien echt dat de bevolking gesplitst is. De ene helft zegt, we gaan voor koopkracht. En de andere helft zegt, we gaan voor het klimaat. En daarmee zitten jullie. Ik denk dat het enige land dat nog meer inzet op koopkracht België is. Ja, ja inderdaad.
Kijk, dus geen niet meer van die flauwe Nederlanders.
Nee, dat zou ik niet durven. maar dus daar zien we effectief dat er een split is en dat jullie onderaan, wat betreft het belang, de koopkracht dat jullie eigenlijk dat
het weegt zwaar
heel belangrijk
voor ons.
Vinden. Ja, heel belangrijk vinden.
Dus betekent dat dan ons, negatief gezegd, dan zijn we gewoon een beetje een verwend volk?
Ik kan het maar van op afstand bekijken. Om eerlijk te zijn, ik denk dat een stukje speelt, is. Voor mij is Nederland een van de landen die veel langer dan andere landen met duurzaamheid en met klimaat bezig is. Laten we een kat noemen. Als ik kijk hoe lang dat er jullie bedrijven als CSR-departementen hebben, dat is veel langer dan de andere landen. En de bewustwording is hier een stuk groter. Ik denk dat dat ook natuurlijk gegroeid is. Heel de wereld weet hoe dat jullie omgegaan zijn en welke gevolgen jullie hebben gehad van overstromingen. Hoe jullie de technologie hebben ontwikkeld om daarmee om te gaan. En wat dat betreft denk ik dat er dat is mijn persoonlijke mening, dat er wel inderdaad een bewustwording is van klimaat, er is een probleem, maar dat jullie tegelijkertijd, dat er een zeker optimisme zit en dat er een zeker gevoel is van oké, op dit moment voel ik de gevolgen niet, maar ik voel wel de gevolgen van de koopkracht.
Ja.
En dat vertaalt zich dan ook in die ongerustheid over die sociale ongelijkheid.
Ja. En hoe zou je dat voor België verklaren? Dezelfde soort gedachtenlijn?
België is inderdaad nog wat strikter, laat me zeggen, nog wat minder gevoelig voor het klimaatthema. Ik denk dat we daar ook zouden moeten kijken tussen Noord en Zuid, om eerlijk te zijn, want we hebben een heel groen Zuiden en we hebben een heel industrieel Noorden. Maar die analyse heb ik nog niet gemaakt.
Nee. Toch even een andere vraag, hè? Want als wij koopkracht belangrijk vinden. In hoeverre is dat de verlies van koopkracht? Zou je dat ook scharen onder just transition? Dus kijk je als in een just transition naar verschillen, kan iedereen meekomen? Mm-hmm. Of kijk je ook historisch gezien, hoe had ik het vorig jaar, hoe heb ik het nu? Kan ik het wel op een gelijkmatige manier, kunnen we op een gelijkmatige manier die transitie maken?
Ja. Ja, ik denk dat het koopkrachtthema dat zo belangrijk is, dat dat ook een van de redenen is waarom de rechtvaardige transitie voor de mensen die geantwoord hebben een belangrijk thema is. En zij schuiven een aantal groepen naar voren of een aantal thema's daarin naar voren. Onder andere inderdaad de mensen met een hoger inkomen, de mensen met een lager inkomen. Daar kan een verschil in opkomen wanneer het gaat om de energietransitie. De stedelijke bevolking en de landelijke bevolking. Maar bovenaan staat mensen die een auto moeten gebruiken en mensen die alternatieven hebben. Omdat we daar zien dat er wat betreft de transitie, de mobiliteit helemaal aan het veranderen is, maar dat er ongerustheid is over wat is de kost van mijn wagen, wat is het bereik van zo'n wagen en wat is de oplaadbaarheid van zo'n wagen. Dus thema koopkracht speelt zeker mee in die gevoeligheid voor die sociale transitie, voor een rechtvaardige transitie. Ja. Ja.
Wie is verantwoordelijk om oplossingen te dragen? Zie je daar verschil tussen de verschillende landen? In mijn beeldvorming zijn sommige landen meer hangen die aan de borst van de overheid, om het zo maar te zeggen, dan anderen. Dus, ja. Hoe zit dat met... Kun je daar iets over zeggen?
Weet je, wat ik interessant vond, is wanneer men gevraagd heeft wie speelt er actief een rol rond de energietransitie en het klimaat, staan bovenaan de wetenschappers, wat goed is. Ja. Wat voor mij opvalt, en ik denk dat ze daar 6 jaar geleden niet zouden gestaan hebben als we het zouden vragen hebben, is dat nummer 2 Europese Commissie is. Dat Europa, met de inspanningen die ze gedaan hebben de voorbije jaren rond de Green Deal, inderdaad de perceptie heeft gekregen, er wordt iets rond gedaan. Dus dat is voor mij een opvallende en betekent ook dat men een rol legt bij overheden. Daarnaast zien we toch wel dat wanneer we in Nederland vragen wie dat een rol moet spelen, de lokale overheid toch wel eruit springt. Op een of andere manier, meer dan in andere landen, wordt er een rol gelegd bij de lokale overheid rond de energietransitie.
Ja.
Dus overheden denk ik zeker, als ik nu voor mijn eigen winkel mag spreken, banken helemaal niet.
Nee,
dus,
die stond onderaan in het lijstje.
Als we kijken naar het lijstje, dan zien we dat... Dat wanneer gevraagd wordt naar wie speelt een rol, dat banken helemaal onderaan komen. En dan, voor mij is dat een opvallende. Ja,
wat typisch, want banken die verstrekken toch ook duurzaamheidsleningen. Onze asset management bijvoorbeeld, die heeft ook bepaalde producten waarmee aan huiskopers meteen een faciliteit wordt aangeboden om een warmtepomp, zonnepanelen, isolatie.
Ja.
Dat soort dingen aan te brengen. Dus je zou juist verwachten dat banken daar toch in het algemeen een actieve rol bij spelen al.
Ja, ik denk een stuk heeft te maken met, volgens mij, met het feit dat banken, wanneer dat zij de algemene media halen, dat het meestal gaat rond kritiek. Kritiek die we krijgen omdat we nog oliemaatschappij financieren en dergelijke dingen meer.
Bonussen.
Inderdaad. Dus denk dat daar de gevoeligheid ligt. Tegelijkertijd is het soms wat onzichtbaar wat we doen. Ja. Terwijl dat het juist een enorme impact heeft. Ik leg het altijd uit aan onze medewerkers. Wat men te weinig beseft eigenlijk is dat een bank een cruciale rol speelt in de samenleving. Gewoon door een bank te zijn. Als wij al goed een bank kunnen zijn, circuleren wij ik weet niet hoeveel miljarden in de economie, waardoor mensen een huis kunnen bouwen, een bedrijf kunnen starten, een wagen kunnen kopen en dergelijke meer. De tewerkstelling, de belasting. Dus onze basisrol in de samenleving is een bank zijn. En daar moet je niet zichtbaar voor zijn. Laten we gewoon goed ons best doen en daarmee rekenen. Maar de uitdagingen zijn van die aard dat banken zich de vraag moeten stellen, wat kunnen we doen bovenop wat we al doen als bank?
Ja.
En daar zijn er voor mij 4 niveaus. Ik heb daar straks eigenlijk een beetje over gesproken, maar voor mij zijn er 4 niveaus. Het basisniveau, het solidariteit, dat is we geven wat aan goede doelen, oké. Maar de echte niveaus zijn rond de kernactiviteiten. Hoe verminder ik de negatieve activiteiten van mijn leningen en mijn kredieten en mijn investeringen? Hè? Waar investeer ik nog wel en waar investeer ik niet meer in? Maar ook, kan ik met de producten en diensten die ik ontwikkel een positieve impact creëren? Kan ik bijvoorbeeld voor woonkredieten die inzetten op energie-efficiënte woningen of vernieuwingen, kan ik daar goedkopere voorwaarden aan geven? Kan ik aan soft mobility, aan elektrische wagens, hybride wagens, aan elektrische fietsen, kan ik betere voorwaarden geven?
Ja.
Zo'n dingen zijn wat dat betreft een cruciale rol, maar dat is niet iets waar breed over gecommuniceerd wordt of dat noodzakelijkerwijze opgepikt wordt. Dus dat zijn 3 niveaus. Voor mij is het 4e niveau als bank, als grootbank of als gespecialiseerde bank is, kunnen we werken aan systemische verandering? Kunnen wij samenwerken met anderen om het systeem te veranderen? Ik bedoel maar, je kunt als bank een voorloper zijn, maar als niemand volgt, dan verandert er niks. Ik geef een voorbeeld. In Brazilië hebben wij nu een sectorpolicy, een sectorbeleid ontwikkeld waarbij we zullen vragen aan de invoerders van vlees en van hout en van soja dat zij kunnen opsporen van waar dat het komt. En het mag niet komen uit beschermde Amazone of Cerrado-gebieden in. We zijn de enige grootbank op dit moment die een dergelijk strikt beleid heeft. En we hopen dat andere banken volgen. Maar
want
dat is
anders
financier
die bedrijven niet.
Dan stoppen we daarmee. Dat is echt we hebben de klanten geïnformeerd. We hebben gevraagd, wat is uw transitiescenario? En dan vallen zij onder het sectorbeleid van bedrijven die niet kunnen voldoen aan de voorwaarden.
Dus die moeten echt keten verantwoordelijkheid pakken.
Ja, inderdaad. Ja. Inderdaad. Zeker voor die gespecialiseerde materies is dat cruciaal. En dat is, dan komen we weer terug op data. Ja, dan kom je weer terug op, weten zij zelf van waar het komt? En hoe zit de communicatie daar rond in elkaar? Maar dus de ketenverantwoordelijkheid is zeker wat dat betreft een belangrijk. Ook dat is onzichtbaar. Ook dat zal de klant, gaat daar niet noodzakelijk iets van weten.
Nou, wordt het niet duurder dan? Wordt dat product niet duurder en gaat die klant dan zeggen, ja, jeetje, daar ben ik helemaal niet mee geholpen. Die ongelijkheid wordt alleen maar groter daardoor.
Ja, maar ik denk dat door in te zetten op het respect voor milieu, voor mensenrechten in de toeleveringsketen, dat bedrijven zich ook enerzijds aantrekkelijker maken voor investeerders, voor aantrekken van talent, voor banken die het nog wel willen financieren, maar anderzijds zich ook beschermen tegen enerzijds trends die dat niet meer willen, maar ook tegen rechtszaken.
Ja.
Ja, dus op dit moment speelt het toch wel in heel veel richtingen en je ziet dat in elke sector waar je kijkt. En dat gaat niet alleen over energie, maar dat gaat voor mij ook over transport, luchtvaart, scheepvaart. Dat gaat over staal, cement. Ja. In alle sectoren is men aan het kijken, hoe kan ik inzetten op die transitie? Hoe kan ik vermijden dat ik een stranded asset word? En dat is opnieuw hetzelfde zoals met de digitale revolutie. We hebben er bedrijven gezien die op heel korte termijn zijn verdwenen. We hebben bedrijven gezien die we 10 jaar geleden niet kenden, die nu tot de grootste ter wereld behoren. En daartussen heeft iedereen zich aangepast. Ja. Hetzelfde is aan het gebeuren met die transitie. We gaan bedrijven zien die het heel moeilijk gaan krijgen. En we gaan bedrijven zien die juist op die transitie inzetten. En waar die volledig de steun krijgen.
Ja. Dat is een mooi voorbeeld in Brazilië. Zie je dat we dat ook dichter bij huis gaan doen op korte termijn? Ook in het kader van zichtbaarheid. Hè? We ondervragen nu de Europese bevolking over wat is de rol van banken. Iets wat verder weg, hè? Zuid-Amerika, buiten Europa plaatsvindt, is misschien ook gewoon minder zichtbaar voor hen.
Ja, ik ben volledig akkoord. Wanneer we het hebben natuurlijk, we kijken naar de gevoelige sectoren en onze sector policies, dan gaat dat ook over in eigen land. Als ik daar straks gezegd heb dat we uit de tabaksindustrie gestapt zijn, dan willen we zeggen dat we bijvoorbeeld in België een 10-tal klanten hebben moeten zeggen, sorry, maar we kunnen niet meer met u werken. Dus het is ook iets wat in eigen land speelt, in eigen regio speelt. Ik denk Europa wil in het algemeen een voortrekkersrol spelen. We zijn als BNP Paribas de grootste bank in de eurozone. Dus dat geeft ons ook wel een zekere verantwoordelijkheid daarin. Een verantwoordelijkheid die we proberen te vertalen door onze medewerkers allemaal aan boord te krijgen, door onze klanten te begeleiden, maar waar we nog belangen aan niet zijn. Te meer omdat we hebben het daar straks even over gehad, we zien dat dat duurzaamheid of CSR of ESG, hoe je het ook wilt noemen, ik zou het eigenlijk willen noemen, de positieve impact van uw kernactiviteiten, hè, hoe dat je het ook noemt, we zien dat het uit het niche-domein is gekomen. Het is niet meer juist het CSR-departement dat daarmee bezig is, maar het is een algemeen thema geworden. Een thema dat ook politiek wordt meer en meer als belangrijk beschouwd. En dat komt omdat het thema interesten, belangen van mensen begint te raken en dat we dus met dilemma's zitten. En laten we eerlijk zijn, een bank heeft een belangrijke rol te spelen, maar een bank is geen eigenaar van de economie. Ik denk dat we daar ons van bewust moeten zijn, ook in de just transition, in de rechtvaardige transitie. We zijn geconfronteerd met dilemma's, met vragen. Ik doe wat meer voor dit, maar dan hebben we een impact daar. Die dilemma's, wie gaat die oplossen? En ik denk dat daar dan de overheid weer een rol te spelen heeft. Dat daar de politiek zal komen kijken.
Dat bedoel je met die opmerking in het begin dat het meer een politiek probleem wordt. En dat zie je als goed, omdat overheden nu min of meer gedwongen worden om zich daar meer mee te gaan bemoeien, beleid te gaan maken en dat soort zaken.
Ik vind het superbelangrijk dat het thema zo hoog op de agenda is gekomen. Alleen is het risico dat je met politieke spelletjes te maken krijgt.
Nou, dat bedoel ik. In Amerika is het natuurlijk zo, op het moment dat je klimaat zegt, is het woke en is het...
Precies. In Amerika is het thema in de cultural wars terechtgekomen. Precies. In het verleden was dat niche en hielden zich niet mee bezig. Maar als we met onze Amerikaanse collega's praten, die zeggen, ja, maar nu, dit bewijst dat het een superbelangrijk thema is geworden. Ja. Alleen zien we dat een aantal staten daar maatregelen rond nemen en zeggen, kijk, we zijn tegen ESG, dus bijvoorbeeld asset managers, fondsenbeheerders die daar leidend in zijn, die gaan niet meer onze fondsen mogen beheren. BNP is zo in een staat op een zwarte lijst gezet, Florida, samen met een aantal andere grote grote partij. Maar het grappige is dat enerzijds er is een retoriek rond ESG, er is een retoriek rond, ja, wij zijn daar tegen, want banken moeten zich daar niet mee bezighouden. Banken moeten niet voor God spelen. Maar anderzijds zijn diezelfde partijen die dat bekritiseren, springen wel mee op de incentives, de subsidies die nu aangereikt worden door de Inflation Reduction Act. En je ziet, die momentum naar die energietransitie is toch wel volop bezig. Dus,
het is een achterhoede gevecht, ja, zeg je eigenlijk.
Het is een achterhoede gevecht. Het maakt deel uit van, voor mij, van een politieke agenda, van een manier om zich te profileren, die we ook wel in Europa beginnen zien te komen. Soms terecht en soms onterecht. En ik denk dat we daar ook een beetje weer terugkomen op het thema van Just Transition. We zien dat politici begrijpen dat sommige maatregelen bij de achterban, ja, zeer gevoelig liggen. Het type voorbeeld is de gilets jaunes, de gele hesjes in Frankrijk.
Ja.
Ja? Maar ondertussen hebben we voorbeelden waarbij in Duitsland men zegt, als je je stookolieketel wilt vervangen, dan mag dat niet meer met een fossiele brandstofketel. Dus daar is politieke reactie op. In Londen hebben we nu de uitbreiding van de emissievrije zone. Daar wordt op gestemd. Ja. Ja, dus we zien ook in Nederland, denk ik, dat er politiek daar rond... Dus het is een thema dat op de politieke agenda is. Maar het klimaat en biodiversiteit en sociale inclusie is een thema dat zo cruciaal is. Zeker als we kijken de impact hier is van klimaatverandering en de nood hier is om snel te reageren, dat we daar rond, als we dat aan de wetenschappers vragen, geen tijd te verliezen hebben. Het moet eigenlijk nog sneller gaan.
Ja.
Het is aan de politiek om te kijken, hoe doet je die snelheid concreet? Rekening houdt met wie zijn die meest kwetsbaren. En niet alleen de meest kwetsbaren, laten we een kat een kat noemen. Ik denk dat we allemaal ons de vraag stellen, onze volgende auto moet een elektrische wagen zijn, maar die is veel duurder. Hoe doen we dat?
Ja.
Ik wil mijn huis energie-efficiënter maken. Dat kost mij nu, maar brengt mij later op. Maar kan ik het nu betalen? Misschien dat mijn job zelfs verandert. Hè? Er zijn sectoren die volledig gaan veranderen. Hoe ga ik daarmee om? En hoe gaat mijn bedrijf daarmee om? Dus ik denk dat dat cruciale dilemma's zijn waar de overheid een hele belangrijke rol in speelt.
Daar zag je wel een positieve respons vanuit de Nederlandse deelnemers aan het onderzoek. Hè. Die zeiden wel, we zijn heel erg bewust van welke subsidies er zijn voor het verduurzamen van een huis. En welke potjes je kan aanspreken. En volgens mij ook ten aanzien van baanverandering. Dus dat ze ook inschatten dat die energietransitie veel werkgelegenheid gaat creëren.
Ja.
Meer positief dan andere landen in Europa.
Ja, ja, ja. Ik moet zeggen, Nederland komt er in het algemeen positief uit qua instelling. Er is zeker een positieve instelling op het vlak van bijvoorbeeld de energietransitie gaat helpen in de luchtverontreiniging en de gezondheid, in het algemeen welzijn, in innovatie. Dus, en jobs is daar inderdaad ook een van die elementen waar de Nederlanders van zeggen, wij geloven dat dit meer jobs zal creëren dan vernietigen. En ik denk dat we verder moeten durven denken als de pure players, als de, we zijn bezig met windmolenparken en zonnepanelen. Ja, daar is werkgelegenheid. En in de elektrische wagens en de batterijen en dergelijke. Ja, daar is werkgelegenheid. Maar het gaat veel ruimer dan dat. Zoals ik daar straks zei, in alle sectoren zijn er nieuwe jobs die nu gecreëerd worden rond duurzaamheid. Als ik kijk naar onze eigen banksector, maar ook naar de Big Four, naar juridische kantoren. Iedereen is ermee bezig. Het is een beetje zoals de digitale revolutie 10 jaar geleden was een war for talent, die trouwens nog altijd wel bezig is. Nu is er een war for talent rond mensen die een duurzaamheidsprofiel hebben, die een bepaalde specialisatie hebben en die kan technisch zijn, maar die heeft ook te maken meer en meer met hoe integreren we dit in onze financiële boekhouding. Ja? Hoe gaan we dat auditeren? Hoe gaan we dat reviseren? Dus er is een hele tewerkstellingswereld die daar is rond ontstaan. Een van de redenen waarom we dus ook ons netwerk van experten hebben gecreëerd, omdat we zeker willen zijn dat we talenten kunnen aantrekken en behouden.
Ja, en ook Wilfried Reemans moeten we behouden dan. Dus het wordt ook flink aan jou getrokken, begrijp ik, als expert. Hey, nog even over die Just Transition, want we focussen nu op particulieren, zeg maar. Maar je zou het ook globaal kunnen zien, dus de rijke landen. Dat zie je toch ook steeds meer, bijvoorbeeld bij die COP's. Omdat ze een grote pot met geld willen hebben, noem maar even de Global South, of van de rijke landen, omdat die al heel lang geprofiteerd hebben, veel hebben uitgestoten. Nu zijn wij aan de beurt, dat is een beetje het verhaal. Is dat ook onderdeel van de Just Transition waar wij naar kijken? Of?
Absoluut. Ik denk dat we de rechtvaardige transitie, Just Transition, vanuit vier perspectieven moeten bekijken. 1, dat van het individu, koppel, familie.
Ja.
2, het bedrijf. Hoe gaan de bedrijven daarmee om? Zeker de sectoren die in een volledige omwenteling zitten. Ik denk aan de wagen, de automobielsector of energietransitiesector. Overheden, de lokale overheden, maar ook Europese overheden, nationale overheden. En dan, voor ons is de vierde dimensie meer wat we noemen geopolitiek. Tussen de regio's in de wereld. Je beschrijft het perfect. CO2 gaat niet meteen uit de atmosfeer. Die blijven daar honderden jaren zitten. Dus wie zijn diegenen die historisch het meest hebben uitgestoten? Wie zijn diegenen die op dit moment per inwoner het meest uitstoten? En dan daartegenover staat een hele groep landen die daar misschien helemaal niet voor verantwoordelijk zijn, die helemaal niet in die groep van uitstoot zitten, maar die op dit moment wel worden getroffen door die impact die er al op dit moment is. We hebben meer dan in het verleden droogtes, we hebben meer stormen, we hebben meer overstromingen en die raken in eerste instantie zeer kwetsbare landen, Global South of landen in ontwikkeling en dan dikwijls ook nog bevolking die leeft in de kwetsbare gebieden in die landen.
Precies.
En het zijn die landen die zeker niet de middelen hebben om nu massaal in te zetten op de energietransitie, alhoewel ze misschien wel de ruimte, de zon en de wind hebben om het te doen. Omdat een stukje wat ik begrepen heb, is dat ja, men gaat, er is een soort van hoger risico om daar te gaan investeren in dergelijke landen. Dus er is wat terughoudendheid langs de kant van de investeerders. Plus, we moeten ons ook de vraag stellen, we kunnen inzetten op het voorkomen van de klimaatverandering, maar een van de dringendere dingen lijkt te worden ons aan te passen aan de gevolgen, ons voor te bereiden op de gevolgen, ons voor te bereiden op die droogtes, op die overstromingen, op de impact op de landbouw. En daar zijn zeker de middelen niet voor, maar daar zijn wel de consequenties al van. En we zien het in opnieuw de hongersnoden, we zien het in bevolkingsverplaatsingen, die per definitie niet uit te sluiten zijn dat dat gaat toenemen.
Ja. Wil je dat nu wel zeggen? Positief of niet?
Wel ja, ik klink een beetje als een doomsdayer.
Nee, dat valt best mee. Ik ben gewoon benieuwd of hoe jij daarna
heb ik een beetje de indruk dat het hele klimaatverhaal aan het versnellen is wat betreft de fysieke consequenties, sneller dan we denken. Er zijn heel wat dingen die we niet weten. Ja, er zijn dingen die we weten dat zouden kunnen gebeuren. Zogenaamde tipping points. Ja. Hè. Ja. Het poolijs smelt sneller dan voorzien. Er zijn er nog een aantal andere van. We weten, als dit versnelt, dan krijgen we een extra effect. Er zijn waarschijnlijk een aantal dingen die we zelfs niet weten dat die kunnen gebeuren. Dus, maar anderzijds mogen we niet vervallen in het baat toch niet. Een aantal jaar geleden hadden we vooral last van mensen die zeiden klimaatverandering, dat bestaat niet. Ik denk dat we daar voorbij zijn. Ik denk dat de wetenschap, politiek, het grote publiek wel beseft dat die klimaatverandering een realiteit
zeker
is.
Zeker met wat allemaal gebeurt.
Ja. Ja. We moeten vermijden dat we dan in het andere uiterste vallen van er is toch niks meer aan te doen.
In de lichtbak, zoals je...
Voilà, er is van alles aan te doen. Dat kan beginnen op het individueel vlak, wat we allemaal samen thuis en in de omgeving doen.
Dat doe je
maar
zelf?
Ik denk, wat ik zelf doe...
Je komt al te fietsen, hoor. Laat ik dat meteen zeggen. Ja, dus luisteraars, vanmorgen slecht weer, regen, regenbak aan. Dus, en daarna met de trein, want we zitten nu in Rotterdam.
Dus dat heb ik inderdaad, laat me zeggen, een tiental jaar geleden heb ik de incentive van onze werkgever gekregen, die mij heeft aangeboden. U weet, in België is een belangrijk deel van de verloning is de leasewagen. Ja?
Ja.
Dus waarom zou ik de trein nemen als ik een leasewagen krijg? Maar de incentive van de werkgever was, als jij je parkingplaats inlevert, krijg jij een treinabonnement. En op dat moment heb ik gezegd, ja, ik moet naar Brussel elke dag vanuit Antwerpen. Ik ga dat doen. En dat is de beste beslissing die ik ooit gemaakt heb sindsdien voor mijn... Ik rij nog wel met de wagen. Hè. Ik heb ook nog altijd een wagen. Mm-hmm. Maar sindsdien pak ik de trein. Ik moet wekelijks in Parijs zijn. Dat is de Thalys en dat is werken op de trein. Dus dat is echt een van de beste beslissingen die ik ooit genomen heb. Thuis hebben we de laatste jaren geleidelijk aan geïnvesteerd in de energie-efficiëntie van onze woning. We hebben een rijwoning, maar we hebben wel gewerkt aan de isoleren van onze muren, van onze vensters. En sinds vorig jaar hebben we ook, juist voor de energiecrisis, toevallig, geïnvesteerd in zonnepanelen en in de batterij, mede door incentives van de overheid.
Ja.
Dus ja, ik probeer op die manier wel mijn best te doen. Ik ben niet perfect, hè, maar stap voor stap. Ik denk, en dat is denk ik ook het belangrijke. Het ideaal bestaat niet, maar waar kun je beginnen? Waar zijn de dingen waar je mee kunt werken? Maar ik denk dat we minstens zo belangrijk is het systeem veranderen. En daar ben ik toch wel optimistisch als ik zie welke initiatieven dat er genomen zijn op Europees vlak met de European Green Deal. Op welke manier dat in verschillende landen men keuzes maakt om ook van die revolutie het beste te maken. Ik zie in onze eigen sector de toezichthouders, de nationale banken en de Europese centrale banken, die vereisen van banken en verzekeraars dat men klimaat opneemt in de risicomodellen, in de strategie, in de actieplannen. En banken worden daarop getest. Zijn jullie klaar voor die energietransitie? Dus die beweging is er ook. We zien bij de kapitaalmarkten, de pensioenfondsen, de institutionele investeerders, die hebben miljarden te beleggen. Die gaan veel meer dan vroeger vragen aan de bedrijven waarin ze investeren. Hoe gaan jullie eigenlijk om met het verdrag van Parijs?
Ja.
Wat doen jullie met biodiversiteit? Hoeveel water verbruiken jullie? Hoeveel vervuiling produceren jullie? Omdat dit een invloed kan hebben op lange termijn op hun investering.
En die hebben een enorme daadkracht natuurlijk.
Wel ja, als ik 15 jaar geleden op een algemene vergadering was, dan hadden we een NGO en die NGO had 5 aandelen en die stelde 5 vragen. Ja. Nu hebben we institutionele investeerders die 5% samen 50% van de aandelen hebben. Die veranderen de agenda van de algemene vergadering. Die veranderen in bepaalde gevallen de raden van bestuur.
Ja.
Ook daar stel ik wel vast dat het voorbije seizoen van algemene vergaderingen tot gevolg heeft gehad dat er misschien wat minder gestemd is op wat we noemen ESG-resoluties op algemene vergaderingen van bedrijven. Maar tegelijkertijd is het aantal resoluties ook enorm gestegen. Dus er is een enorme hefboom langs de kant van de kapitaalmarkten en langs de kant van de pensioenfondsen, institutionele investeerders, die ook aan de bedrijven vragen, doe mee. Dus ja, ik ben eigenlijk wel optimistisch. Ja. Wat we de laatste 3 jaar hebben gezien, versneld door COVID, versneld ook door het conflict in Oekraïne met de energieomwenteling die we moeten doen. Dat er enorme verandering op til is, maar we zijn er belangen na nog niet.
Nee, versnellen lijkt de rode draad hier. Dan zie je toch ook in Nederland dat veel clubs zoals Milieudefensie, Extinction Rebellion, ook Nederlandse grootbanken vragen, of in ieder geval eisen, het moet gewoon sneller. Denk jij dat het kan als bank? Kunnen wij mee versnellen? Kunnen wij nog sneller dan wat we nu doen?
Opnieuw, een stuk zal bijvoorbeeld mee samenhangen met de technologische ontwikkelingen waar we het daar straks over gehad hebben. Zijn sommige dingen zekerder, onzekerder met reglementering die daar eventueel achteraan komt. Ik moet zeggen, we gaan al snel. En als ik 5 jaar geleden zouden gezegd hebben, oké, we gaan ons committen toe naar een net zero economie. 5 jaar geleden zouden we waarschijnlijk dat niet hebben durven zetten. Maar doordat heel de banksector samen zegt, we gaan dat doen, is dat wel een realistische haalbare kaart. Ik denk dat het belangrijker nu is, die engagementen die we genomen hebben. Bijvoorbeeld, we gaan tegen 2040 onze financiering van de olie-exploratie verminderen met 80%. We zitten nu aan 5 miljard. Dat gaat naar minder dan 1 miljard. We zijn een van de banken die daar het verste commitment in heeft genomen. Hetzelfde met gasexploratie gaan we verminderen met 30%. Ja. Tegelijkertijd gaan we investeringen in hernieuwbare energie, zit nu aan 30 miljard euro. Gaan we naar 40 miljard euro brengen tegen 2030. Er zijn een aantal engagementen waarvan we zeggen, we willen die ook waarmaken. De moeilijkheid gaat zijn, we gaan net zero doen, ook in een aantal moeilijke sectoren. We hebben nu de gemakkelijke sector geïdentificeerd. Elektriciteitssector, olie, de wagens, staal, cement, aluminium. Maar de moeilijke moeten nog komen. Landbouw, de gebouwen, luchtvaart, scheepvaart, de hard-to-abate sectors. Daar moeten we, en daar gaan we volgend jaar mee komen, daar gaan we komen met welke scenario's, hoe ver zitten we daar en hoe willen we daar in onze kredietportefeuille de CO2-uitstoot afbouwen.
Ja. En hoe kan je dan snelheid combineren met rechtvaardigheid? Hè? We weer terug naar het rapport. Ja. Als je dingen versnelt, hoe zorg je dan voor dat niet tot onnodige spanning of frictie komt?
Ik denk in eerste instantie door er al van bewust te zijn. Door al van bewust te zijn dat energiemaatregelen zijn essentieel. Maar als je, ik zeg maar iets, een belasting heft, gaat je dan de middelen die je hebt, vrijmaken, besteden aan de mensen die er het meest door getroffen worden, bijvoorbeeld. Europa denkt in die richting met haar Just Transition Fonds. Dus dat is een mogelijke manier. Dus bewustwording is 1, in uw maatregelen de rekening houden is 2. En ook uit de enquête blijft dat de mensen in Nederland zeggen, informeer mensen over de risico's die er zijn van de klimaatverandering en hoe dat je ermee kunt omgaan.
Ja.
Mooi.
Interessant.
Zeker.
Ja, kijk.
Leuke job heb jij volgens mij.
Ja, absoluut. Dat waren jullie ook, hè? Ja, absoluut.
Zijn we nog dingen vergeten? Dat jij zegt van vanmorgen op de fiets tijdens die plannerspui dacht je, dat moet ik zeker nog even
Nee, ik denk dat jullie heel wat punten hebben aangehaald. Absoluut. Absoluut. Ja. Ik denk dat ik het meeste dat ik wilde zeggen wel heb kunnen zeggen.
Okay. Super, mooi rond verhaal.
Ja, ja, wat ik leuk vond trouwens, en heel even misschien een klein toevoeging. Het sloot best wel aan op wat de vorige aflevering was met Ami Voglanden. Die is bezig met hoe bedrijven naar nieuwe risicomodellen moeten kijken. Dus niet alleen kijken naar de bestaande risico's, maar ook naar risico's in de toekomst. En daardoor heel veel invloed kunnen uitoefenen. En een paar keer kwam dat te sprake. Ik wilde je een paar keer onderbreken, maar goed, je praat zo snel, dus dat is bijna niet mogelijk.
Sorry.
Dus,
we zagen ook al aan dat geen enkele verandering zonder pijn komt, hè, zonder frictie.
Dus Warmeisjes bestaan niet. Dus transitie gaat met pijn.
Ja, dat heb ik gehoord. Dat zei
ik. Transitie komt met frictie. Ja. Nou ja, ook leuk om te luisteren, ook samen met deze. Een mooie complementaire beeld.
Ik hoop dat het niet te snel was, want ja, ik ben nogal een snelle prater.
Voor mij niet, maar ik moet wel zeggen dat ik normaal met een podcast op 1,5 snelheid afspeel. Ik denk dat het bij jou niet mogelijk en niet nodig is.
Ah ja, dat doe ik ook zo.
Dank voor je komst, Wilfried.
Graag gedaan.
En tot de volgende.
Bedankt voor de uitnodiging. Ja.
Graag gedaan. En voor de luisteraars, vergeet niet je te abonneren.
Ja.
Want dan krijg je de volgende aflevering automatisch in je feed. En dat is handig, want stel voor dat je hem minder interessant vindt, dan skip je hem gewoon. Maar je krijgt hem in ieder geval elke keer in je tijdlijn. Dat vind ik zelf heel handig als ik andere podcasts volg. Want als
FOMO,
je het niet doet, dan kun je iets missen.
Fear of missing out. Precies, dus dat wil je niet. Precies. Dus gewoon lekker abonneren.
Ik ben in elk geval een volger.
Heel goed.
Dankjewel. Succes nog.
Tot de volgende.
Marloes, moet er nog iets zeggen over de disclaimer?
Ja, alles wat in deze podcast wordt gezegd door onze gast of door Allert of door mijzelf, dat zijn onze eigen standpunten, gedachten of meningen en niet die van BNP Paribas.
En als je hem helemaal wil lezen, de disclaimer, dan kun je terecht in de show notes.